mensen, allemaal welkom. Even kort, jullie zijn gewend om vooraf een paar liedjes te zingen. Ik heb er een paar voor jullie opgezocht. Misschien raakt het niet helemaal het thema, maar we beginnen met lied 5, had ik al bovenaan gezet. En dat is Alle weg leidt mij met heiland. En ik heb er nog een paar en dan gaan we direct op het licht aan wat vanavond het thema is.
Nee, ik kan wel.
Zingen kunt door het aardse stormgebruis toch zingen. Jezus leidde me al de weg. Ik heb nog een mooi lied voor jullie. Het is Advent. En ik denk dat dit lied er heel mooi in past. Vol van pracht. Dat is lied 195. En dat zingen we over de ster van Bethlehem. Die de wijzen met zijn licht naar de stal bracht. Vol van pracht. En dan, we zingen allemaal fijne liederen, jongen. We zingen ze alle 6.
Thank you.
is het zo waard, hebben we gezongen, die zichzelf niet heeft gespaard. Ik kwam als een kind in Bethlehem. En van hem willen we ook zingen, want we wandelen met hem in het licht. En dan gaan we helemaal terug voor in het boekje nummer 13. Ik wandel in het licht met Jezus. En als je dat maar blijft doen, dan is het leven een grote blijde wandeling. Amen. Toe en we gaan ook naar ons thema van deze avond toe en dan komen we eigenlijk heel mooi uit. Ik ben het licht wat met kerst op deze wereld kwam en daar gaan we vanavond over nadenken met elkaar. We zijn blij dat jullie er allemaal weer zijn, bijna geen lege stoelen meer, geeft altijd een blij gezicht hier vandaan en al die stoelen vol zitten. Goed, jullie zijn gekomen voor de studie van Dato. En ik wil zeggen, daar gaan we eerst een zegen voor vragen. Ik wil u voorgaan in gebed. Groot en getrouwe God, Vader in de hemel. We komen zo allereerst bij u om u hartelijk te danken dat u ons hier weer bij elkaar brengt. In gezondheid. Want ja, we hadden het in de gesprekken al met elkaar over gezondheid. Wat is het broos? En het leven, dat is ook zo broos. Ik heb het deze week al 2 keer mogen beleven. Een afscheidsdienst mee mogen maken met iemand die overleden is. En in de familie ja, hebben we nog iemand die waarbij gewaakt wordt. Heer, wat worden we dan weer heel nadrukkelijk erbij bepaald hoe broos het leven is. En hoe afhankelijk we zijn van uw zegen. Waar we ook vanavond om bidden. Bidden om een zegen voor deze Bijbelstudie. Bidden voor een zegen voor onze broeder Dato, die het woord met ons wil delen. Hij heeft het woord overdacht. En ja, we weten eigenlijk niet hoe vaak hij dit thema al overdacht heeft. Want het is een geweldig thema. De Heer Jezus, die zegt, ik ben het licht. Het licht van deze wereld. En Heer, dan mogen wij dat licht van hem ook overnemen, meenemen de wereld in. Dat wij ook zelf, we zongen er al van, zelf een licht mogen zijn naar de mensen om ons heen. En dan hoeven we dat niet in de hele wereld te doen, maar als we rondom ons heen kijken, de mensen waar we elke dag mee te maken hebben, zijn we daar dat licht voor. Heer, dan willen we vanavond die toerusting van u graag beleven met elkaar. Willen we weer opgebouwd worden in ons geloofsleven. Heer, dat we dat licht mee mogen dragen de wereld in. Een wereld die zichzelf aan het optuigen is met allerlei licht. Als we om ons heen zien, dan Dan denken we dat er maar één maatschappij erbij gebaat is en die in zijn vuistje lacht vanwege de stroomrekening die omhoog gaat. Heer, wat is het dan belangrijk dat wij mogen weten, wij hebben dat licht van de wereld en dat dragen we mee in ons hart. Heer, dank u wel dat u degene bent die ons uw geest gegeven hebt. Uw geest waardoor we mogen weten, we mogen spreken, want als we aan hem getrouw zijn, dan weten we dat we zijn woorden over onze tong mogen laten glijden. Heer, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt. We zeiden het al, we willen bidden voor die zegen. We willen bidden voor elkaar. We kennen elkaar, sommigen beter, sommigen iets minder. En we weten niet bij iedereen hoe het in het leven gesteld is. Maar we willen bidden voor elkaar. We willen onszelf aan u opdragen. Heer, wilt u zijn met iedereen die hier vanavond is. Dat het woord wat gesproken wordt ook in het hart mag binnenkomen. We bidden daarvoor. We bidden voor elkaar, zeiden we al. We bidden voor uw volk Israël. Als we dan horen dat het antisemitisme in deze wereld weer zo gigantisch toeneemt. Dat er weer een aanslag in Amerika is geweest waarbij weer verschillende mensen zijn neergeschoten. Heer, wat is er dan een geest die in deze wereld rondwaart. Een geest van Satan die bezig is om zich te roeren. Die in eindtijd rondgaat als die briesende leeuw. Heer, daarom dragen we uw volk aan u op. Wilt u ze onder uw beschermende handen nemen? We weten vanuit uw woord dat ze nog een hele moeilijke tijd tegemoet gaan. Heer, maar wat is het verschrikkelijk als we dan weer moeten horen dat er mensen maar zo zonder enige reden worden neergeschoten. Heer, wilt u met ze zijn, uw volk? Wilt u ze verzorgen? Want het is toch uw volk en daarom mogen we bidden voor een zegen voor hen. Ook voor het land. Het land waar zo'n gigantische druk op uitgeoefend wordt. Rondomheen zijn er zoveel landen die zichzelf toerusten tot oorlog. Heer, wilt u een zegen zijn voor uw volk Israël. En met name ook voor de stad Jeruzalem. Jeruzalem, waar we als het ware allemaal van houden. Jeruzalem, we zingen het vaak, dat ik bemin. Jeruzalem, waarvoor we die zegen willen vragen. Heer, we zegenen het volk. Wat onze oudste broeder eigenlijk is. Dank u wel dat we voor hem bidden mogen. Dank u wel ook voor deze avond. Verder, Heer, wilt u alles laten meewerken. Ten goede, tot eer verheerlijking van de naam van de Heer Jezus. Het kind van Bethlehem waar we van gezongen hebben. We mogen over een paar weken al het kerstfeest vieren. Mogen we terugdenken dat u deze wereld niet in zonde hebt gelaten, maar dat u bewogen was met deze wereld en dat u uw zoon daarvoor gegeven hebt. Als het kindje van Bethlehem gekomen is om als de grote vredevorst straks te komen in Jeruzalem om te gaan regeren. Om op zijn troon, op de troon van zijn vader David. Heer, daar zien we naar uit. We danken u voor het kruis waar hij heeft geleden, waar hij heeft de zonde van ons heeft weggedragen. Waarop hij is gestorven. En wij met hem. Wat is dat heerlijk dat we dat zeggen mogen. In geloof. Wij zijn met hem gestorven. We hebben door hem ook nieuw leven ontvangen. En daar genieten we van. Elke dag. Heer, laat ons zo deze avond aan u opdragen. Deze avond ook met elkaar mogen genieten van het woord. Wat onze broeder Dato met ons gaat delen. We zien uit wat u gaat geven. We prijzen u al bij voorbaat voor alles wat u gaat geven. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, het is misschien een beetje weemoedig tegen het einde van het jaar. De laatste studie, ik ben het licht en toch niet kunnen zien. En dan heeft broeder Dado 4 avonden over de Heer Jezus gesproken. Ja, hij doet eigenlijk nooit anders, geloof ik, hè? Nee. Eigenlijk een eenzijdig onderwerp wat je mag belichten elke keer. Maar oh, zo mooi. Dankjewel al bij voorbaat voor alle... Voor de dingen die je hebt gesproken tot ons en wat vanavond op het programma staat. We zien er naar uit. We gaan nog een lied zingen. Want we zingen heerlijk met elkaar. En dan Gertie komt met de collectezaken rond. En dan hopen we dat we het jaar ook weer positief financieel mogen afsluiten. En dan gaan we nu zingen 784. De Heer is mijn licht. Thank you.
U bent misschien een beetje in de stemming gekomen. Soms gebeurt door muziek wat anderen niet kunnen. Elisa moest profeteren en dat lukte niet zo goed. En toen heeft hij gezegd, u vindt dat in 2 Koningen 3, breng mij een speelman, een soort muzikus. En terwijl de speelman speelde, kwam het woord van de Heere en kon Elisa iets bijzonders zeggen. Muziek kan je in een bepaalde stemming brengen. Mij raakt het wel, meestal. Maar misschien heb ik een bepaalde smaak bij die muziek. En dat hoeft niet altijd te corresponderen met uw smaak. Maar vanavond gaat het over, ik ben het licht der wereld. We hebben 4 avonden, jammer genoeg, geen 7, maar we hebben er 4. Ik zit niet te solliciteren, want ik heb spreekbeurten zat. Dus alsjeblieft, dat bedoel ik niet. Maar er zijn 7 uitdrukkingen in het Johannesevangelie over de Heer Jezus die ik ben zegt. Dus ook een aantal die we niet hebben meegenomen. En bij die 7 uitdrukkingen ik ben, horen ook 7 wonderen. Er zijn maar 7 wonderen van de Heer Jezus in het Johannesevangelie opgeschreven. Hij heeft veel meer wonderen gedaan, maar 7 hebt u in het Johannesevangelie. En die 7 wonderen in het Johannesevangelie corresponderen met die 7 uitdrukkingen ik ben. Nou, dat is dus nazorg voor u. U krijgt geen repetitie, ik ga niet overhoren. Maar het is wel de moeite waard om dat een keer op een rijtje te zetten voor jezelf. Vanavond hebben we de Heer Jezus zijn uitdrukking, ik ben het licht der wereld. En dat is gekoppeld met een wonder, een van die wonderen. En dat wonder is vastgelegd in Johannes 9, waar een meneer ligt bij de poort van de tempel, die vanaf zijn geboorte blind was. Dus dat wonder, blind en het licht der wereld, die dingen horen bij elkaar. Net zo goed als het brood des levens hoort bij de wonderbare spijziging van de Heer Jezus. Dat zijn dus duidelijke lijnen. Maar ik wil proberen om u ook iets meer mee te geven. U hebt allemaal langer tijd vanavond nodig om weer naar huis te komen. Maar sorry. Om iets meer van het verband waarin die woorden voorkomen in het evangelie van Johannes, om dat mee te nemen. En ik begin daarom heel voorzichtig in Johannes 7 en daarna bij hoofdstuk 8. En daarna komt de koffie rond en dan gaan we naar hoofdstuk 9. En dan krijgt u een broodje. Nou ja. Maar dan moet u wel zelf betalen hier. Een beetje naar de grote weg rijden. Dan is een McDonald's. Dan komt u een heel eind. Nou, alle onzin hebben we nu weer gehad. We gaan nu iets lezen uit Johannes 7. En daar gaat het over het Loofhuttenfeest. Dat heb u vast wel eens gelezen. En ik ga ook niet alles lezen, maar vanaf vers 37 lees ik dat dan voor. En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Aan het eind van hetzelfde hoofdstuk, zij antwoordden en zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea, onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. Dat is de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden. De Jezus kwam uit Galilea. Er was uit Galilea nooit een profeet opgestaan. Dat is ook nog niet waar ook. Want Jona komt notabene uit Galilea. Vlakbij Nazareth. Dus het was toch onjuist ook. Maar de Heer Jezus wordt dus als een, ja, iemand neergezet waarvan je nooit iets zou kunnen verwachten. En een ieder ging naar zijn huis. Maar dan moet u 1 regel doorlezen, die hoort er echt bij. En Jezus ging echter naar de Olijfberg. Alleen dat verband is mooi om mee te pikken. Het Lofuttefeest. Dat is een van de allerbelangrijkste feesten, nu nog eigenlijk. Dat is eigenlijk wat nog steeds wel herdacht werd en wordt. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat nog behoorlijk in trek. Nu zegt de geschiedschrijving, Josephus Flavius bijvoorbeeld, maar ook andere bronnen, dat er een aantal dingen bij dat Lofuttefeest gebeurden. Afgezien nog van een lulaf, een soort bundel uit van takken en mitten en zo, waar ze mee zwaaien en waar ze mee lopen. Dat is nu nog zo. Omdat de Heer gezegd had dat de tijd in de wildernis zou voorbijgaan, maar ze moesten terugdenken aan de tijd dat ze in tenten hebben gewoond. Daarom moesten ze in loofhutten gaan wonen, op het balkonnetje of in de achtertuin of op het plein van de stad. Plein ook van de tempel. Daar hebben ze dat allemaal gevierd. Maar er gebeurden er een aantal dingen. Die staan niet in de Bijbel. En dat is altijd gevaarlijk. Maar het was wel zo. En uit het verband van de woorden van de Heer Jezus kun je opmaken dat dat toen ook gebeurd is. Ik probeer het. In die tijd werd altijd bij het Lofuttefeest onder luid gejuich Psalm 118, een deel daarvan, bejubeld, gezongen. Dat ga ik u voorlezen. Dat hoort ook bij ons onderwerp van vanavond. Psalm 118, vers 22, sorry, vers 25. Psalm 118, misschien daartussendoor nog een zinnetje. De psalmen 113 tot en met 118 zijn de zogenaamde halal-psalmen. Dat zijn de halleluja-psalmen, de lofpsalmen. Bij het instellen van het avondmaal heeft de Heer Jezus gezongen. Dat was tijdens de Pesachmaaltijd. Maar ook toen werden er uit de serie 113 tot en met 118 liederen gezongen. En toen ze de lofzang gezongen hadden, ging de Heer Jezus naar de Olijfberg. Dus ook toen is er uit die serie gezongen. Maar bij het Lofuttefeest werd met name Psalm 118 vers 25 en verder gezongen. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. U voelt al aankomen, dat komt al wat dichter bij ons onderwerp. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig of tot in eeuwigheid, zoals andere vertalingen dat hebben. Er is dus een lofpsalm, iedere keer gezongen. Wanneer zongen ze dat? Elke keer. Het Lofuttefeest duurde 8 dagen, 7 dagen plus een merkwaardige 8e dag. 8 dagen lang ging een priester met een gouden kruik, geschiedschrijving, naar het badwater Siloam. U voelt de link al komen met de blindgeborene die naar het badwater moest in Siloam. Goed, daar ging hij naar het badwater Siloam, vulde die kruik, die gouden kruik met water, bracht die kruik in de tempel. En die kruik met water werd uitgegoten over het altaar. En ze zongen daarbij: Heere God, u bent het licht en u geeft ons zegen. Bovendien werd dan geciteerd, volgende tekst, Jesaja 12. Dat wordt echt geciteerd tijdens deze ceremonie. En Jesaja 12... vers 2. Heb je het? Jawel. Maar u bent bedreven natuurlijk. U doet niet anders dan bladeren. Nou, je moet ook een keer stoppen om het lezen, om te lezen. Niet steeds bladeren. Zie, God is mijn heil, vers 2. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere alleen. Hij is mij tot heil geworden. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Die teksten worden geciteerd. Dus ze komen met water aan, met een kruik water. Die wordt uitgestort en dan wordt dit geciteerd. Dat er met vreugde water wordt geschept uit de bronnen van het heil. Ik begrijp dat een beetje. Het is daarom, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus tijdens dat Loofhuttenfeest zegt: op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, zal hij bij mij komen. Nu voelt u waarom hij dat zomaar tijdens die festiviteiten zomaar kan uitbazuinen. Dat zegt hij ook. Om die reden dus. Want dat werd geciteerd, dat werd gezegd. Daar is water geschept uit de bronnen van het heil. En die wateren van het heil die zouden tot grote zegen zijn. En de Jezus staat in die tempel en hij weet dat ze hem niet willen. Hij weet dat ze hem eruit gooien. Hij weet dat het op het punt staat om te gebeuren. En hij zegt, maar je moet niet mee bij die ceremonie zijn van het Loofhuttenfeest. Je moet bij mij zijn. Ja, maar dat is een beetje pijnlijk voor de geschiedenis van Israël. Want ze hebben het totaal ontwricht. Die feesten die zijn helemaal geen feesten van Yahweh meer. Dat waren ze wel, dat was wel bedoeld, maar het werden de feesten van de Joden. En dat is een behoorlijke devaluatie. Het waren de gezette hoogtijden van Yahweh. De Heere wilde daar zijn vreugde vinden, de Heere wilde daar genieten, bij zijn volk zijn en vreugde meemaken en zegen verspreiden. Maar het werd een feest, een soort traditie van de Joden. En dat was voor hem, die de bron van zegen is, de Heer Jezus zelf, eigenlijk niet eens plaats. Dus het is daarom duidelijk te begrijpen dat de Heer Jezus dit zegt. Je moet bij mij zijn. En als iemand dorst heeft, kom bij mij. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, de Heilige Geest, die zou gaan komen, die zou gaan wonen in het hart van iedereen die gelooft. Nou, dan hoop ik dat u bij die categorie hoort, dat u bij die mensen hoort, bij wie de Heilige Geest is gaan wonen. Nou, dat is niet de Club 12 of onze naam van de beweging, of weet ik veel wat we allemaal aan titels hebben en aan kreten, maar dat is leven, leven uit God. Als je gelooft in de Heer Jezus en hem hebt toegelaten en in je hart een plaats hebt gegeven, komt de Heilige Geest in je wonen. Hoef je niet eens op te bidden, dat komt echt, dat is een automatisch gebeuren van God uit, dan gaat de Heilige Geest in je wonen en maakt van jouw lichaam zijn tempel. De Bijbel zegt het zo. Efeze 1, 13, die het evangelie van hun behoudenis hebben aangenomen, hun heeft hij ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een onderpand, een voorschot op de toekomstige erfenis. Dat doet de Heilige Geest. Dus u zit hier, als u gelooft in de Heer Jezus, zit u hier als een heel bijzonder exemplaar. U bent een tempel van de Heilige Geest.
Amen.
Ja, dat is ook collectief. De gemeente als geheel wordt ook een tempel van de Heilige Geest genoemd. Maar ook de individuele gelovige wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd. En dus is er een bron van zegen, een bron van levend water in jou? Nou, u bent de bron van licht en zegen. Ik zing dat lied graag, maar dat geeft het eigenlijk precies aan. Johannes 7. Begrijpt u? Maar Johannes 8 hoort daarbij. Want wat gaat er gebeuren? Nou, ze gaan in discussie en ze gaan allemaal naar huis. En de Heer Jezus, ik zeg het heel voorzichtig, een beetje emotioneel, maar dat raakt mij. Hij had geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen en hij ging naar de Olijfberg. Waarschijnlijk heeft hij in een soort grot geslapen. Er is nu een grot gevonden. Prachtig plekje om eens een keer te kijken. Als u dan toch moet zijn daar, kost een patiënten, maar dan heb je ook wat hoor. Maar daar is nu waar ze waarschijnlijk regelmatig hebben gebivakkeerd. De Heer Jezus en de discipelen. En daar is hij geweest. Ieder gaat naar zijn eigen huis, maar hij had helemaal geen. Ja, had hij een eigen huis? We zijn maar achter. But not here. It's up there. Ik ga nu in vreemde talen spreken, niet omdat ik dat zo graag wil of zo. Maar ik moet ook even een beetje etaleren dat ik wat. Nou ja, het meer ken dan het Grunnigs. Ik had dat Grunders, had ik al goed onder de knie. Maar deze dingen. En de Heer Jezus gaat dus naar de Olijfberg. Dat is heel spreekwoordelijk. Iedereen gaat naar zijn eigen huis. En hij gaat naar de Olijfberg. En als ik het heel fors zeg. Je kunt doen wat je wilt. En je kunt maken wat je wilt. Maar hij gaat naar de Olijfberg. Dan komt hij ook nog een keer terug. Snap je? Dat Olijfberg komen is veel meer dan alleen maar dat moment daar logeren voor die ene nacht. Dat is ook de plek waar uiteindelijk Gethsemane ligt. Waar hij zei, ik ben en alles valt op de grond. En waar hij uiteindelijk zijn hemelvaart heeft beleefd. En waar hij ook terugkomt. Zoals hij weggegaan is, dan komt hij ook terug. Daar, zijn voeten zullen te dien dagen staan, Zacharia 14, op de Olijfberg. Dus dat is veel meer dan alleen maar een soort slaapplaats voor één nacht. Dit is wat de Heer doet. Maar goed, dit is zo. En de volgende dag, zegt hoofdstuk 8, 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. Dus waar ze hem eigenlijk niet meer mochten, waar ze hem ook niet wilden, daar komt hij wel terug. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hem. Dus hij is weer in die tempel waar hij de vorige dag zo prachtig had verteld van die wateren die overvloedig uit je binnenste zouden vloeien vanwege de Heilige Geest die daar is gaan wonen. En op dat moment komen de leidslieden, de rechterlijke macht, de openbare aanklagers, ik weet niet hoe ik ze noemen moet, maar zoiets is het toch geweest. Die komen daar met een vrouw aan en die hebben ze op hitterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En die vinden nu, die willen helemaal die vrouw niet sparen, geen gram heeft daar aan gedacht. Maar ze willen alleen maar van hem een soort uitspraak ontlokken van hoe ga je nu om met dit soort dingen. Want stel je voor dat hij zich vergalopeerde, dan heb je hem aan een paal. Dan had je hem schaakmak gezet, want dat is de insteek. En u kent die geschiedenis misschien door en door, en misschien heb je daar heel veel over gehoord, maar misschien veel te weinig nog. Ik denk veel te weinig. Ik probeer het. De Heer Jezus heeft uiteindelijk gezegd, wie van u zonder zonde is, die werpen dan het eerst een steen. Dat hebben ze niet gedaan. En toen is de Heer Jezus zich gaan bukken en heeft in de aarde geschreven. En ik weet precies wat hij daar geschreven heeft. Dat is eigenwijs van mij, maar ik zal het u vertellen. Het staat in de Bijbel, ja. En mij hebben gelukkig ook. Maar ik ga dat doen. Uit Jeremia. Nou, maar ik ga iets eerder beginnen. Ik begin in Jeremia 11. Jeremia is de laatste profeet in zijn tijd geweest, vlak voor de eerste verwoesting van de tempel, vlak voordat de Babylonische ballingschap begon, vlak voordat Ezechiël weggevoerd werd en Daniel en zo, die hele groep is toen weggevoerd. Maar Jeremia is als enige nog in Jeruzalem en die heeft vele misstanden aan de kaak gesteld. Jeremia 11, eventjes. Het wordt allemaal bij ons onderwerp van vanavond, maar ik probeer toch deze lijn eerst neer te zetten. Ik hoop dat u het nog volgen kunt. Immers vers 13. Het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden. Nou, dat hadden ze nog een aantal. Juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem. Nou, dat is best een felle aanklacht. Dus het aantal goden die jullie daar hebben, die bijna niet het aantal straten, dan moet je een heel stratenboek verkopen. Maar zoveel altaren hebben jullie ook. En dan vers 15, want daar ging het me eigenlijk om. Wat heeft mijn beminde in mijn, want eerst daar wordt nog Gods beminde genoemd. Wat heeft mijn beminde in mijn huis? Dat wordt te doen, dat is een cursief hier in de herziende statenvertaling. Maar dat betekent dat het in de grondtekst helemaal niet staat. Dus wat heeft mijn beminde in mijn huis? Wat heeft ze daar? Terwijl zij, nu daar komt een zinnetje wat ik eigenlijk bedoelde. Terwijl zij de schanddaad met velen doet. En het offervlees van het heiligdom van u zal wijken. Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde. daar wordt een klacht geuit. Jullie zijn overspelig. De term schanddaad doen met velen. Dat betekent hier niet in de directe zin seksuele overspelachtige dingen. Maar wel dat je met de afgoden annex bent. Je koppelt je aan de afgoden. En dat wordt in de Bijbel continu hoererij genoemd. Met de afgoden. Het gaat niet om de letterlijke daad van mens of mens. Maar het gaat om je koppelen aan een ander. Dit is Jeremia. Jeremia zegt, jullie doen de schanddaad met velen. En dan komt hoofdstuk 17. Ook nog eerst vers 1. Jeremia 17 vers 1. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer. Met een punt van diamant. Ingegrift op de tafel van hun hart. Zo van, dit zit er zo ingekerfd, dan krijg je er niet eens meer uit. Het is ook niet een oppervlakkig verhaaltje. Het is gewoon vastgelegd, vastgezet. Maar het ging me om de volgende uitdrukking. En op de horens van uw altaren. De zonde is opgeschreven in je hart, maar ook daar waar je aan het werk bent om afgoderij te doen, bij die altaren, bij die talrijke altaren die daar waren in Jeruzalem. Daar is op de horens van het altaar al iets geschreven. En datzelfde hoofdstuk gaat dan verder, dus Jeremia 17, vers 13... Halverwege, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde geschreven worden. Want ze hebben de bron van het levende water. Ziet u de link met Lofuttefeest, met Jesaja 12, met water uit de Siloambron. Ze hebben de bron van levend water, de Heere, verlaten. De vrouw die op overspel betrapt was, die krijgt van alles te horen daar. De Heer Jezus vraagt, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen. En terwijl ze dus even met stomheid geslagen zijn, begint de Heer Jezus hun naam in de aarde te schrijven. Nou, Steven, jij bent erbij en daar staat je naam op. Evert, Gert, Dato, ze noemen hem. Dat zijn wel de belangrijkste hier natuurlijk, maar goed. Ja. Ja, dat moest ik ook even zeggen. Zij hebben gevraagd, als je ons dat toch noemt, dan moet je ons wel een beetje een boost geven. Nou, daar zitten we weer. Maar ik heb het wel gesnapt. Ze zagen hun naam. Ze liepen allemaal weg. De oudste eerst, ja, die stond bovenaan. En de jongste het laatste, ja, die stond helemaal onderaan. Dat lijstje weer wel. Dus die zien allemaal hun naam in de aarde geschreven. Dat deed de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 8? Dat heb ik met u gelezen. Nee, nog niet gelezen. Zal ik proberen. In Johannes 8. En dat ben ik al een klein beetje bij ons onderwerp. Het wordt ook tijd, denkt u dan. Nou, ik heb zo geworsteld vandaag. Van hoe zeg ik dit nu? Hoe moet ik dat nu een beetje helder krijgen, dat je dit verband gaat zien tussen hoofdstuk 7, 8 en 9. Want dat is heel belangrijk. In hoofdstuk 8, daar is die mevrouw er nog steeds. Ze zijn dus allemaal weggelopen, al die mensen die beschuldigd hadden. En die zijn dus vertrokken. En dan zegt de Heer Jezus, waar zijn dan uw beschuldigers? Vers 10. Toen niemand de vrouw dus beschuldigde, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, heren. En Jezus zei, zeg tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Houdt u even door, want Jezus sprak dan opnieuw tot hen. Dus dat zijn dus de mensen die er toch omheen stonden. En zei, ik ben het licht der wereld. Daar vindt u de eerste keer de uitdrukking, ik ben het licht der wereld. Niet in Johannes 9, dat is de tweede keer. Maar de eerste keer staat al in hoofdstuk 8. Ik ben het licht der wereld en wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. U getuigt van uzelf, zeggen de Farizeeën. Klopt weer niet. Ze hebben altijd wel een tegenwoord om er onderuit te wurmen. Het is steeds hetzelfde verhaal als vandaag. Maar die vrouw, die heeft dus een les gekregen, ga heen en zondig niet meer. Maar probeert u het nu eens iets verder door te trekken. Als ik nu zeg dat de hele ceremonie van hoofdstuk 7 in het Johannes-evangelie, van Lofuttefeest vieren, met watergieten en met alles wat er gebeurt, en met het citeren van Psalm 118, of het zingen daarvan, en het citeren van Jesaja 12, weet je wel, van die teksten die ik allemaal met u gelezen heb. Maar ten diepste bedrijven zij in Israël, in die tempel, schandaad, dat las ik, hè, Jeremia 11, schandaad. En dan komen ze met iemand op de proppen die dan een schandaad zou hebben gedaan, want dat moet aangepakt. Nou, u voelt het kromme komt binnen een beetje. En de Heer Jezus zegt, dan veroordeel ik u ook niet. Maar je moet niet meer gezondigen, want wat je gedaan hebt is niet goed. De Heer Jezus heeft dus helemaal niet dat vergoeilijkt of goed gepraat of gezegd, doe dat maar, maak geen zier uit of zo. Dat is niet aan de orde geweest, maar hij heeft wel gezegd, wat zij denken is eigenlijk veel bozer dan, want ik zie dat wel. Ik ben het licht der wereld. Ik zie dat, ik heb dat heel scherp. Hij was er zelf niet meer welkom en in Johannes 8 gaat dat gesprek met hen die aan het aanklagen waren door. En de Heer Jezus gaat over zijn vader vertellen. Dat laat ik nu even geparkeerd staan en dan kom je vanzelf in hoofdstuk 9 uit. En ze hebben hem in aan het eind van hoofdstuk 8, dat moet u toch nog even lezen. Sorry, een beetje hakketakkerig, maar Johannes 8, het laatste vers. Ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Nou ja, hij liep er gewoon. En ze konden gewoon geen vin verroeren als hij dat niet toestond. En dan, en in het voorbijgaan, hoofdstuk 9 vers 1, zag hij iemand die blind was van de geboorte af. Vers 5, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen en was u in het badwater Siloam. Hebben we dat al eerder gehad, Siloam? Hadden we dat al eerder? Jawel, hè? Nou, dat komt weer terug, hoor. Dat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging heen, paste zich en kwam ziende terug. En dan zegt hij in vers 25, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En dan komt er een discussie. Zijn wij soms ook blind? Dat zeggen zij, omdat Jezus zegt in vers 39, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommige van de Farizeeën die bij hem stonden, die zeiden, zijn wij soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, we zien, zo blijft dan uw zonde. Zo, want je wil niet eens in je eigen hart kijken wat er allemaal in jezelf huist. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus, hij is daar gekomen. En wat me nou het meest raakte is, het wordt weer verwarrend, maar toch waag ik het. Marcus, eventjes opslaan, Marcus. Marcus 8. Die stukjes vallen, denk ik, wel op een plek. Heel bijzonder. Marcus 8. Vers 22. Dat is geen wonder in het Johannes-evangelie, maar het is wel een soortgelijk wonder. En hij kwam in Bethsaida en ze brachten, het is 22, hè, en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem uit het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. Hij keek op en zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Of, dat heeft hij niet gedaan, hij heeft het wel verteld, maar los daarvan. Ik vergeet die tekst nooit weer, ik was een beetje moe, ontmoedigd. En ik had een conferentie gedaan van een heel weekend. En dan ben je bek af. Je hebt misschien wel heel je ziel en je zaligheid willen geven. Dat had ik ook gedaan. En toen zei een broeder aan het eind: ik wil je nog een tekst voorlezen. Toen wij hier kwamen, toen zagen we misschien de Heer Jezus als een boom wandelen. Maar nu is het wonder gebeurd. Het tweede wonder. Nu zien we het heel helder. Dus dat was een enorm compliment voor mij. Zo was het ook bedoeld, maar zo kwam het ook een beetje over. En daarom vergeet je zo'n voorbeeld nooit. Maar ook hier heeft de Heer Jezus speeksel gebruikt. En daar wou ik toch graag naartoe. Ik heb voor alle zekerheid nog even gegoogeld van hoe kom je aan een goede DNA van een ander. Nou, wangslijm is een van de allerbelangrijkste dingen, dit is makkelijk, maar daar moet je wel toestemming voor geven. Dat moet wel iemand doen. Maar het tweede, veel belangrijker, is speeksel. Als de Jezus op de grond spuwt, in Johannes 9, dan geeft hij zijn DNA af. Misschien is dat niet goed geformuleerd, maar ik bedoel het wel precies zoals ik het zeg eigenlijk. En toen hij op die ogen van die blinde man speeksel bracht, gaf hij zijn DNA daar. Het wezenlijke van hem, zijn DNA, werd op de grond gebracht. Daar werd een papje van gemaakt. Maar dat gekoppeld aan de plaats waar die blinde geleefd had. Op de plek waar het Loofhuttenfeest gevierd werd. Waar het water uit de bron Siloam uitgestort werd. Daar. Maar het heeft allemaal niets geholpen. Hij heeft er geen baat bij gehad. Hij heeft er niet iets van geproefd. Totdat hij voorbij kwam. Maar mijn DNA met jouw plek waar jij bent gaat een wonder verrichten. En dat is nog zo. Dat is werkelijk zo. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen om zichzelf te manifesteren. Het woord is vlees geworden. Jahwe geopenbaard in het vlees. Openbaar gemaakt wie hij ten diepste is. Dat is gebeurd. En dat ontging me een hele tijd. Dat is een beetje, ja, het is iets raars. Waarom moest dat nu? En ja, we hebben wel eens gezegd dat alsof de kwaal nog erger moest worden. Het was al erg genoeg als je niks kunt zien. Ik weet niet of het dan nog erger kan. Maar dan werd zoiets gezegd. Dat is dan ongeveer een uitleg. Maar de uitleg dat de Heer Jezus zijn DNA op hem heeft gelegd. En zei: nou, ga maar naar Bad Siloam. Dat deed hij ook. U vindt dat een omweg? Ja, dat was een omweg. Als ik Marcus 8 lees, had het ook anders gekund. Maar alle wonderen zijn totaal verschillend. Er zijn nog veel meer blinden ziende geworden. Soms heel anders dan hier. Soms op afstand notabene. Dus helemaal niet. Want je moet iets doen of je moet daarheen gaan. Of daar niet komen. Al die wonderen zijn opgetekend. Maar ik wil zo graag naar de kern van het verhaal. En dat is dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen. Dat hij zegt: ik ben. Hoort u het goed? Dat is Jahwe zelf. Ik ben. Dat is zijn naam. Als de Heer Jezus ik ben zegt in Gethsemane op de Olijfberg. Als ze hem willen arresteren, valt alles achterover. Er blijft niemand overeind. Er is helemaal geen krachtpatserij van die lui. Die hebben wel een grote mond van we zullen hem even arresteren. Maar dat kan helemaal niet. Dat lukt ook helemaal niet. Als hij zijn naam noemt, is alles al gevloerd. En dat is hier. Ik ben is hier. Jahwe zelf is hier. En die zegt, weet je, ik ga mijn wezen, mijn wezenskenmerken, die ga ik op jou leggen. Dat doe ik. En dat doe ik op een aardse manier, want je bent hier op deze aarde. stof zijt gij, uit stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Hij vormde de mens uit de aardbodem. Ik bedoel, u gaat maar een eind naar Genesis 3 en dan komt u heel dichtbij en dan ziet u dit prachtige verschijnsel. En hij moest naar het Bad Bada Siloam om zich daar te laten wassen. Waarom? Nou, ik vermoed, maar ja, dat kun je nooit met zekerheid zeggen. En je moet ook mijn vermoedens maar niet overnemen. Maar er kwam dus water uit de Siloambron in de tempel en dat moest dat daar zegen brengen. Maar dat bracht het niet, het werd niet anders. Het werd door de Heer Jezus zelf, mag ik met de profetie van Jeremia zeggen. Maar als ze hem uit de tempel stenigen, als ze hem niet willen op dat feest. En als hij zelf zegt, ik ga niet op naar dit feest, dit is een feest van de Joden. Hij ging er toch wel, maar hij had er geen plek meer. Het was niet meer een feest van hem, voor hem bedoeld. Dat hij zegt, je kunt wel water uit de Siloambron brengen, maar als ik mijn DNA niet naar die waterbron van Siloam breng, dan gebeurt er niks. Dus daarom moest die man terug naar de Siloambron, om heel voorzichtig zijn DNA daar te brengen. Zodanig dat er ook iets af te wassen viel, daarom die aarde ook, en ik kwam ziende terug. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, dat ligt natuurlijk iets verder dan wat oppervlakkig nadenken over Johannes 7, 8 en 9. Maar die drie hoofdstukken die horen bij elkaar. Dat is volstrekt helder. Dat is ook één doorlopende geschiedenis. Echt, dat gaat achter elkaar door. Dus ook toen hij uit de tempel ging, kwam hij dus deze man aan de poort van de tempel tegen. En dan gebeurt dit weer. En diezelfde man gaat weer naar de tempel om daar te vertellen. Ja, dat hij die man en wat hij gedaan heeft, ja, die ouders worden erbij gesleept. En er gebeurt van alles, omdat iedereen niet wil dat er een andere weg zou zijn dan de weg die zij allemaal hadden. Namelijk water uit de Siloambron in de tempel brengen. Dat was voorspoed, dat was zegen. Maar dat bracht niks. En eigenlijk toont de Heer Jezus het bankroet aan van het hele Joodse systeem op dat moment. En dat pikken ze niet. Daar stijgeren ze tegen. En dat is ook doorgegaan. Hij heeft dit gedaan en hij heeft dat gedaan. En daarom moet hij gekruisigd. Daarom willen we hem niet. Weg ermee. We willen niet dat hij koning over ons is. Dat is allemaal daarin eigenlijk opgesloten. Maar de vraag is nu, hoe sta jij nu? Hoe kijk je naar de Heer Jezus? Is het zo iemand die alleen maar in de wereld is gekomen om goed te doen? Een soort Gandhi of ja, een ander iemand die veel, veel goede dingen heeft gedaan? Is hij zo, de soort super Sinterklaas of zo, of een super kerstman? Zo gaat het een beetje. Die kant gaat het op. Maar gelovigen, Heb je nog zicht op de Heer Jezus? Weet je eigenlijk wel over wie het gaat? Over wie we het hebben? Ik probeerde dat ook onlangs ergens te zeggen. Als in Israël op de Tempelberg nu een islamitische soort moskee, een heiligdom is, die rotskoepel, dat rotskoepel gebeuren. En er staat op aan de buitenkant gewijd aan de God die geen zoon heeft. Staat erop, al heel veel Koranteksten aan de buitenkant, heel veel, het stikt ervan. Maar goed, één daarvan is dit. En ze willen niet dat God een zoon heeft. En u kunt wel roepen, ja, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, Jesaja 9. U gaat morgenavond mee naar Dingsbedoel, dan krijgt u daar een verhandeling over, dat is daar aan de beurt dan. Schitterend onderwerp, ik zal bijna vergaloperen om er nu maar een beetje in door te gaan, maar dat is super. Maar God, en onder ons vandaag de dag, ja, God, ja, nou ja, dit God, de hogere macht, of de voorzienigheid, of we hebben een paar kreten bedacht. En daar ben je nog vroom ook als je die kreten gebruikt. Want de meesten hebben al geen vroomheid meer, die zeggen, nou, het is allemaal zo gebeurd. Maar nu wij hebben nu vanavond een kans om tegen elkaar te durven zeggen, maar hij is de ik ben. Hij is met zijn eigen wezenlijke dingen hier gekomen. Hij is nooit opgehouden Jahwe te zijn. Dat was hij voor de geboorte in Bethlehem. Maar dat bleef hij ook. Ik ben er absoluut zeker van en ik wil het zo lang mogelijk verdedigen dat de Heer Jezus, toen hij in de moederschoot van Maria zat, miniem naar uw gevoel, een klein vruchtje, dat hij op dat moment Yahweh bleef, is nooit opgehouden, want Yahweh is eeuwig. Daar kan helemaal geen hiaat in zitten, geen stop in zitten, dat een keer niet zo zou zijn. De Heer Jezus is op aarde gekomen. Hij heeft zijn DNA laten zien. En de woorden uit zijn mond. Nou, ik ga zo dicht mogelijk bij hem staan als ik dat nog mee mag maken. Als hij spreekt in het paradijs, en ik zou voor de opname van de gemeente sterven, ik heb dat nog een poosje, dan denk ik, nou misschien spettert er wel wat speeksel over mij heen of zo. Sorry hoor, dit is hartstikke krom. Maar ik wil zo graag beseffen en me laten doordringen van het feit dat hij Yahweh zelf is. Ik ben. En de hele wereld is blind. En de hele maatschappij is vandaag blind. Ze zijn stekenblind. En de enige oplossing is zijn DNA. En dat willen we niet. Want dan willen we het zelf doen of dan bedenken we zelf iets. Dan gaan we een eigen route bedenken. Maar zijn DNA. Zou je vanavond een keuze willen maken? Nee, niet voor mij en ook niet voor de club. Ook niet voor deze Bijbelstudies, alsof dit het is. Ik hoop dat dit het wel is. Dat bedoel ik niet. Maar dat je voor jezelf kiest, Heer Jezus, maar u bent het. U bent de echte ik ben. U bent het licht der wereld. En dat wat er aan schijnvertoning is, met weet ik veel wat voor mogelijkheid, laat dat los, laat dat helemaal wegvloeien en laat alleen het hele mooie overblijven. En daar heb je hier een prachtig voorbeeld van. Daar is dus godsdienstig gedoe, Loofhuttefeest, maar de Heer Jezus was niet welkom. En er gebeurt ook nog iets met ceremoniële dingen, water, en de Heer Jezus zegt, maar, ja, je kunt wel roepen, Jesaja 12, je kunt wel roepen, Psalm 118, dat deden ze, echt, maar ze moeten mij hebben, je moet mij hebben. En als je mij niet hebt, dan heb je niks. En de hele society, ja, je kunt die ene vrouw oppakken, want die heeft verkeerde stapjes ondernomen. Maar de hele hoegemeente is aan overspelige toestanden begonnen. Met andere goden en andere beïnvloedingen. En dat zien ze niet meer. Ze zijn stekenblind. Maar ze zagen hun eigen fout. Ik heb die dingen wel in je hart gekerfd. Met de stift van diamant notabene. Je kunt het ook niet over het hoofd zien. Maar je doet er niet meer mee. Totdat je zegt, er is niemand meer. Ik heb ook niemand die mij helpen kan. En de Heer je helpt. En je ziet op hetzelfde moment die ene blinde, die ook een soort representant is van de hele, van het getuigenis van God op aarde op dat moment. Die vrouw is een representant. En die man is ook een representant. Daarom horen ze bij elkaar. En die representant, ja, die is blind. En die kan alleen maar zeggen, ja, maar ik weet het ook niet precies. Ik kan het ook niet redeneren, maar ik weet wel dat ik blind was en nu zie. Dat mag je zeggen. Ook als heb je niets gesnapt van dat hele verhaal, dan mag je toch zeggen, Heer Jezus, ik weet wel dat ik blind was en dat ik nu kan zien. Want ik heb u ontmoet. En u bent het licht der wereld. En u bent op aarde gekomen om licht te brengen. En dat is wezenlijk van Yahweh. Hoe begint de Bijbel bij u? In het begin was het, en God zei, er was licht. En er komt een tijd dat zon en maan en sterren, die zijn verdwenen. En God is het licht en het lam is haar lamp. Dat is wezenlijk. Dat is het DNA van Yahweh is licht. In hem is licht. En er is absoluut geen donkerheid, geen duisternis in hem. Hij is het licht. En als je kennis maakt met de Heer Jezus, dan kom je in het licht. Kom je ook achter, je gaat jezelf zien, je gaat jezelf ontdekken, maar je gaat vooral ontdekken wie hij is en wat hij met jou verder wil gaan doen. Je bent buitengewoon gezegend als je de Heer Jezus kent. Amen. Echt heel bijzonder gezegend. Je moet jezelf een keer in je arm knijpen en zeggen, ja, dat hebben we. En dat laten we ook niet los. En ik vind het fijn als u met kerstliederen en met kerstballen en kerstbrood en van alles doet. Amen. Het is mij goed. graag gezelligheid. Ik hou van gezelligheid. Maar het is Heer Jezus zelf wat eigenlijk de koers bepaalt. Dat is de inhoud. En dat is ook in deze bijzondere geschiedenis zo prachtig. Waar alles al tegen is in hem, in hoofdstuk 7 al van Johannes, in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9. Alles is tegen hem en hij is wel de enige oplossing. En dat is nog zo. Blij met de Heer Jezus. U? Ja. Nou, een stuk ervaring. In andere samenkomsten had u heel hard moeten schreeuwen van amen, halleluja of zo. Nou, dat hoeft voor mij niet, want ik hou de boekhouding toch niet bij. Maar ik wil zo graag zelf zeggen dat ik blij ben met de Heer Jezus. Ik kan er zo van genieten. Ik vind het zo fijn dat Hij zichzelf aan jou en aan mij wil openbaren als ik ben het licht der wereld. En blinde mensen kunnen komen en die kunnen gaan zien. Drie blinden zaten achter mij in Schoonhoven in een toespraak. Misschien heb ik het eerder gezegd. De een die zat er altijd en die had twee collega's meegenomen van Bartimeus. Waarschijnlijk hier vandaan, uit de buurt. Nee, nou ja, weet ik veel waar vandaan. En die zaten daar en die zeggen tegen elkaar, we gaan taartjes eten, Jan, vanavond. Dus dat was hun taal, want we gaan de Bijbelstudie doen. Ze noemden dat taartjes eten. Een mooie slankheidskuur. Nee, maar pauze was het. Zitten achter ons, hebben niet in de gaten dat ik daar mee kon luisteren. We hebben de Heer gezien, Jan. Ja, zei de ander. Ja, zei de ander. Drie blinden. We hebben de Heer gezien. Snap je wat ik bedoel? Je kunt stekenblind zijn en de Heer zien. Dat. Je kunt vanavond echt zeggen, ik heb de Heer gezien. Ik wil zo graag dat het DNA van hem. Sorry voor die term die vanavond in dit studieachtige. Om dat, die term eens mee te nemen. Zijn wezen is in jou nu. Ja, nou, dat vindt het moeilijk voor mij. Dat kan ik niet eens uitspreken. Maar Klaas is een taalkundige. Maar, nee, maar zeg eens, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Zeg dat maar, voor mij. Voor mij hoeft het niet verder. Vader, dank u wel voor dit prachtige onderwerp. Dank u wel voor de schitterende beelden. Voor het feit dat Hij het licht der wereld is. Maar u bent ook licht. God is licht. En God is leven. En in Hem is absoluut geen donkerheid. Dank u wel dat de zegen voor Israël straks zal zijn als ze Hem zien zoals Hij is. Dat is nu nog niet zo. Alleen voor die Messias beleidende Joden geldt dat wel gelukkig. Die horen ook bij de gemeente. We danken u hartelijk dat wij die hier nu vanavond zijn, Hem, de Heer Jezus, mogen kennen. Hij heeft zich in ons leven willen openbaren. Heeft uw wezen, Vader, het wezen van Yahweh willen tonen. En dat is in die geschiedenis met die blindgeborene heel duidelijk. Dank u wel. Ook voor die andere geschiedenissen. Ook voor die wonderen die gebeurd zijn. We danken u en prijzen u voor hem die uw geliefde is. En in uw licht, Vader, zien wij het licht. Zegt een van de psalmen. En dat vinden we ook mooi. We danken u ervoor en prijzen uw naam. Amen.
Prachtig onderwerp om het jaar mee af te sluiten, zo net voor kerst, en dan zoveel over het licht te mogen horen. Daardoor dank je wel, Fannetje, dat je vier avonden bij ons wilde zijn en ja, van die vier ik ben onderwerpen ons geweldig rijk hebt gemaakt. Fijn dat Henny ook mee mocht komen, fijn dat je in ons midden was. Ik krijg zo af en toe wel eens eventjes de puntjes op de i gezet van Henny. Nou ja, dat was meer vanwege een haastige spoed. Vergeten een knoopje dicht te doen. Maar goed, als je eigen vrouw er op dat moment niet is, dan is er altijd weer een ander die voor je invalt. Nou, ik begin, dat is, straks hadden we het erover. Een stukje relativering heet dat een beetje, hè. Maar fijn dat je ons op deze manier het jaar hebt uitgeluid. We sluiten hiermee onze Bijbelstudieseries af, wat 2019 betreft. En zo de Heere wil en wij leven, gaan we volgend jaar hier heerlijk mee door. En dan mag ik jullie attent maken op de lijsten die achterin liggen op de tafel. Dan staat ook vermeld dat januari, 8 januari, is de eerste studie hier van broeder Niemeyer uit Losser. Vroeger was het een, het is tegenwoordig nog steeds een zoeklichtseminar. En dat is een nieuw seminar. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Heerlijk om daar naar uit te zien. En dan beginnen we met wat Dato straks ook even naar verwees. Genesis 1. Het licht, denk ik dat het daar ook over zal gaan. In het licht van, van de nieuwe schepping. 4 studies over de verbanden tussen de 6 scheppingsdagen. En Gods verlossingsplan. Dat heeft Theo erboven gezet. Goed, 8 januari en dan verspringt het even. Dan gaan we naar de 29e in verband met, ik weet eigenlijk al niet meer waarom. Theo die heeft de data veranderd. 8 januari is de eerste avond en dan hoor je vanzelf wanneer we weer verder gaan. Ik mag jullie voor over 14 dagen gezegende kerstdagen toewensen. En een hele goede jaarwisseling. Doe voorzichtig aan. En laat je niet gek maken door allerlei verhalen met vuurwerk en dergelijke. We hebben vanavond licht gezien. Dat is veel belangrijker. En laten we daar ook maar mee afsluiten. En ik hoop dat jullie dat allemaal staande willen doen als dat mogelijk is. En dan gaan we samen zingen. Lied 48. Misschien een beetje vroeg. En dat is het Ere zij God. Ik denk dat we hem dan op een toepasselijke manier danken voor hetgeen wat we ook vanavond weer gehoord hebben. En al de avonden hier. En dan dank ik jullie voor al de avonden dat jullie hier geweest zijn. En met ons samen die verbondenheid hebben mogen ervaren in de Heer Jezus. We gaan zingen. Ere zij God.
In the open, in the
Die vrede waar we van zongen, die komt, hè. Hij komt. De vredevorst. We zien naar hem uit. Maranatha. Tot allemaal. Tot ziens. En wel thuis. Er was nog koffie.